Takk Gemeente, de kerkraad neemt u nog het volgende mee. Woensdagavond zal de lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Psalm 98 vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het tweede van 98. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 36 het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. En dat is ook de voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen uit Gods heilig woord. De brief van de apostel Paulus aan Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 36, vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is.
Thank you.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte genomen, Efeze 2, de versen 4 tot en met 6. Efeze 2, vers 4 tot en met 6, en daar lezen wij Gods woord al volgt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Laten we samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan zuster W.E. Kraaienveld-Verveer, die vanuit het zorghotel naar Icazia is overgebracht. We danken voor zuster Ingrid de Geus Molenaar, die een operatie heeft ondergaan, weer thuis mocht komen. En ook aan Hendrik en Ruben Kleinjan, die ook weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. We denken ook aan Rens Kleinjan, die deze week 40 jaar geworden is en in de Merwebolder in Sliedrecht verblijft. Laten we samen de Heere zoeken. Almachtig en eeuwig God, wij zoeken uw aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu we samen zijn gekomen hier in ons kerkgebouw, of thuis deze dienst mee mogen beleven, of waar wij ook zijn, om u te bidden om uw zegen, om uw nabijheid door woord en geest. En heren, dan leven wij in het kerkelijke jaar na het paasfeest. En dat we ook op deze dag des Heren mogen gedenken dat u, Heer Jezus Christus, niet door de dood kon worden gehouden, maar dat u die verslonden hebt tot overwinning. En dat er zulke rijke en machtige beloften in uw woord staan, die ons ook in de 21ste eeuw onderwijs willen geven, maar ook moed willen geven. Die ons veroordelen aan de ene kant, maar aan de andere kant die ook de deuren opent, zelfs voor de grootste der zondaren. Want u moeten we vanochtend heel diep en laag afdalen, Heren, naar de plaats waar wij van nature zijn. En niet alleen waar die goddeloze wereldling is en waar hij zich uitleeft in zijn goddeloosheid en zijn leven zonder en buiten u. Maar, Heren, u laat toch wel uit uw woord duidelijk weten dat er geen onderscheid is tussen de Griek en tussen de Jood, tussen de wereldling en tussen de kerkmens. U beschrijft ook deze ochtend hoe de mens van nature is voor u. Dood door de misdaden en door de zonden. En dan heeft Paulus het niet alleen over die heidenen in Efeze die zich hebben uitgeleefd. Maar ook over de Joden. Onder de welke wij allen eertijds verkeerd hebben. Doende de wil des vleeses en der gedachten. En Heer, als we daar dan moeten beginnen. In die doodstaat van de mens. Geef Heer dat het voor ons niet alleen maar klanken zijn. Waar we het mee eens kunnen zijn. Of waar misschien wel een protest in ons hart mee leeft. En dat we er uiteindelijk toch ook niet aan willen. En dat we wel willen horen van het woordje genade, maar dat het toch eigenlijk weinig betekenis heeft. Omdat we nog zo in dat verbroken werkverbond leven en denken door onze kerkgang en door wat al niet meer u beweegoffers te kunnen en te moeten geven. Maar ook als dat ons alles ontbreekt, als wij in onszelf blijven zoeken naar kenmerken en naar dingen die voor u aangenaam zouden kunnen zijn, waar we vrijmoedigheid uit kunnen putten en we vinden ze niet, dat er geen aanknopingspunten zijn voor ons gevoel die aanhaken bij het evangelie, ach, wat kunnen we dan ook moedeloos zijn. Dat kan ook na ontvangen genade zo zijn, dat als we het goede willen doen, dat het kwaad ons bijligt. Dat de wereld ons achterna gaat, waar we ook gaan en waar we ook staan. We kunnen zo'n hart in ons bevinden. En we kunnen met ons verstand de dingen weten, maar dat het niet door lijkt te dringen. En we zitten hier wel, maar eigenlijk zonder verwachting, want ach, wie ben ik? En kan het nou ook nog voor mij? En we horen de boze sissen. Gij hebt geen heil bij God. Heere, geef daarom dat ook deze ochtend wij met z'n allen maar in die diepte mogen komen. Ons laten gezeggen waar u ons brengt. Want aan de ene kant is dat natuurlijk een ontzaglijk vernederende boodschap. Dat wij allen, niet alleen die mensen daar in Rusland die de Oekraïners vermoorden, niet alleen de mensen in de nachtclubs in Amsterdam, maar ook wij hier in Barendrecht, in de kerk, dood zijn door misdaden en zonden. Maar dat u nou afdaalt en daar begint, waar een mens ligt in zijn verlorenheid en in zijn dood staat. Heren, dan kan het toch voor een ieder van ons, als u niets van ons verwacht, als u geen leven zoekt in onze ziel, maar als u verkondigt dat het zo dood en zo dor is, zoals Ezechiël moest constateren in het dal van de dorre doodsbeenderen, en ziet, ze waren zeer dor. Heren, dan mag het toch ook gebeuren, ook in deze tijd, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat die ze gehoord hebben, zullen leven. Laat dan die evangelieroep klinken, Heren, met macht klinken. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Heren, zo bidden wij u om uw geest en om uw nabijheid. Of dat u ons wil leiden in de prediking en ook in het luisteren. Heren, geef ons geopende harten en geopende oren. Opdat we mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u met ons zijn, Heren, in alle omstandigheden van het leven die we meenemen ook de kerk in, die ons kunnen bezwaren, die ons kunnen benauwen, die ons hoofd somber doet zijn en onze schouders naar beneden drukt. Als we in rouw en in verdriet zijn, Heren, u kent onze weg en u weet waar we wonen. Gedenkt u ze, Heren, die het gemis kennen vanwege een geliefde die ze korter of langere tijd geleden moesten missen. Gedenk aan degene die gevoelen dat het leven naar het einde toe gaat en die soms zo benauwd kunnen zijn als ze zien naar de dood en naar de ontmoeting met u. Heren, dan weet u ook wie zij zijn, ook in hun soms hoge ouderdom. En hoe ontzaglijk moeilijk dat het kan zijn om te moeten constateren dat het leven voorbij is en dat de eeuwigheid zo kort bij is. Heere, ontfermt u zich over hen, ook die geen licht hebben en die geen uitzicht hebben. Ook zij die psychisch lijden, en daar hoeven ze ook niet oud voor te zijn, maar er zijn ook jongeren onder ons die het zo benauwd kunnen hebben. Ontfermt u zich, Heere, over de gemeente, ook in zorgvolle en ziekteomstandigheden. Nadat u weet dat er is, we hebben een aantal namen genoemd, maar er zijn er ook die niet genoemd worden, maar die toch vanwege behandelingen en vanwege zorgen uw hulp zo nodig hebben, uw zegen nodig hebben. Bijzonder denken wij aan zuster Kraaienveld Verveer, die weer teruggebracht moest worden naar het ziekenhuis. Heere, wilt u ook haar nabij zijn en de behandelingen en de medicijnen zegenen. We danken u dat zuster Geus weer thuis mag komen na een operatie. Heere, wilt u ook haar herstellen en geven dat ze er baat bij mag hebben bij de behandeling. En geef, Heere, dat deze zieken, en in hem bidden we u voor allen die in lichamelijk of psychisch opzicht lijden, de gehandicapten of zij die zorgen hebben om gezondheid van dierbaren, dat ze op u die grote hemelse medicijnmeester mogen zien, die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. We danken u ook voor de broertjes Hendrik en Ruben, Kleinjan, die in het ziekenhuis hebben gelegen, allebei vanwege longproblemen. Ze hadden het zo benauwd, Heere, en er was een behandeling, maar die leek niet aan te slaan. En Heere, nu mogen ze weer thuiskomen. Wilt u ze gedenken, samen met de ouders en het rest van het gezin? Ontfermt u zich, Heere, over hen, ook in deze zorgvolle omstandigheden. Ook de grootouders die daar zo omheen staan. Heere, wees met deze kinderen en alle kinderen van de gemeente. U weet, Heere, wie ze zijn. En als ze vakantie hebben, wilt u ze ook gedenken, en maar ook bewaren voor de zonde en voor ongelukken, dat ook zo dichtbij ligt. Wilt u onze kinderen bekeren, Heere, en ze het geloof schenken dat ze nodig hebben om deel te krijgen aan uw zaligheid. Heere, wij denken ook aan hen die in hun geest nooit de kinderleeftijd te boven komen. We denken aan Rens, die jarig is geweest en in de Merwebolder verblijft. Wilt u hem gedenken met zijn moeder en aan ieder die hem lief is en die om hem heen staan. Gedenk allen die daar ook verzorgd en verpleegd worden. Gedenk hen die in onze gemeente, die ook gehandicapt zijn, anderen begaafd zijn. Heren, we danken u dat er instellingen zijn waar ze verzorgd en verpleegd kunnen worden, waar ze kunnen wonen. Wilt u daar ook uw ogen over openen, over die huizen, Heren, en uw genade schenken. En werken ook in die harten die voor ons soms zo moeilijk te bereiken zijn. En zo bidden we u, Heren, voor heel de gemeente. In alle omstandigheden van het leven, in het bijzonder van de tegenspoed, geef ze geduld en leidzaamheid, en dat ze op u de Heren mogen zien en het van u, de Heere, mogen verwachten. Maar we bidden u ook voor de gemeente in voorspoed. Leer ons dankbaarheid, Heere. En leer ons te zien op die onverdiende gaven die gij ons nochtans schenkt, en dat in overvloedige mate. Wilt u zijn, Heere, met de moeders die kinderen verwachten, de gezinnen die er naar uitzien, naar dat nieuwe leven. Wilt u de moeders sparen en dragen. Geef dat we op uw tijd verblijd mogen worden door uw daden. En wilt u ook daar in die jonge gezinnen de vrezen des Heren werken. Laat uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen behouden, ook in het later nageslacht. Heren, zo zien wij op tot u. En doe ons beseffen dat wij niets verdienen van datgene wat wij van u vragen. Maar we hebben het zo onmisbaar nodig, Heren, dat u ons bezoekt met uw heil en met uw zegen. Wilt u onze zonden genadig vergeven, ook van de afgelopen week. Wilt u ons bewaren ook voor de boze dit uur, en ons een goed en een gezegend samenzijn schenken, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 5. 116, vers 1, God heb ik lief. 2, ik lag gekneld in banden van de dood. Het derde, o Heer, o wie het mijn ziel door u gered. En het vijfde, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. 1, 2, 3 en 5 van Psalm 116. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt uit het 13e vers van Psalm 73, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Waar zou ik nou beter kunnen gaan preken, denken jullie? In een ziekenhuis of op een begraafplaats? Waar zou ik nou meer reactie kunnen verwachten? Als ik bij het bed sta van iemand op de intensive care of iemand die in zijn graf ligt? Natuurlijk denk je, dat is als je bij iemand in het ziekenhuis bent. Daar heb je natuurlijk meer reactie te verwachten dan als je op de begraafplaats staat. Want zo iemand leeft niet meer, die kan niet meer reageren. En daar heb je gelijk in. En dan zegt de Heer vanochtend dat wij allemaal als gemeente, als mensen van nature, dood zijn. En dat betekent dus dat ik voor u moet preken alsof ik op een begraafplaats sta. Zo is het van nature en als het anders is, dan is het genade. Maar zo ziet God ons. Zoals Ezechiël moest prediken in dat dal, vol dorre doodsbeenderen. Zullen die gaan leven? Zo vroeg de Heer aan Ezechiël. Wij zouden zeggen, nee, dat kan natuurlijk niet. Ik kan niet op een begraafplaats gaan staan en daar roepen, ontwaakt, sta op uit de dood. Maar Ezechiël die geeft het antwoord, Heer, hij weet het. Wel, laten we zo met die verwachting, niet van onszelf, want er komt er nooit iemand uit zijn zondegraf op, nooit. Maar in verwachting van de God die doden levend maakt. Luisteren naar het woord uit Efeze 2. Dood en leven, dat staat in deze woorden centraal. We letten op drie gedachten. Een ontzaglijke toestand allereerst. Want Paulus die zegt in de tekst, ook toen wij dood waren door de misdaden. Dat is een ontzaglijke toestand. Ten tweede, een onbegrijpelijk wonder. Heeft ons levend gemaakt met Christus. En ten derde, een onverdiende zaligheid. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus als we naar de tekst kijken, dan gaat het over dood en leven. Drie gedachten, een ontzaglijke toestand, een onbegrijpelijk wonder en een onverdiende zaligheid. Gemeente, Paulus die tekent hier de mens dus in zijn geestelijke toestand voor God. In zijn geestelijke doodstaat. En dan wordt duidelijk, gemeente, dat die doodstaat geen passief gebeuren is. We zijn niet dood in de misdaden en in de zonden. Dat is passiviteit, je ligt daar in de doodstaat. Paulus die gebruikt hier in het Grieks een ander woord. Dood door de zonden en de misdaden. Juist door die zonden en die misdaden te doen, bewijs je dat je dood voor God bent. Zoals die vader van de verloren zoon dat ook zei. Deze mijn zoon was dood, maar is weder levend geworden. Die jongen die was natuurlijk springlevend in de zonde, levend in de wereld. Maar hij leefde zonder zijn vader en daarom dood voor zijn vader. En zo, zegt Paulus, is het ook met de mens. Geestelijk dood, dat wil zeggen actief in de dood staat. Door middel van je zonden en je misdaden in je onbekeerlijkheid bewijs je dat je dood voor God bent. En gemeente, dan gebruikt Paulus hier een heel aangrijpend woord als hij zegt daar gij dood waart door de misdaden. En ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen wat hij hier schrijft. Hij gebruikt het woordje nekrooi, daar gij nekrooi waart. Letterlijk betekent dat daar gij lijken waart door de misdaden. Ik zou het natuurlijk niet durven zeggen als het hier niet zou staan. Maar als je ooit wel eens bij een gestorven hebt gestaan die je zo lief was, je kind of je moeder of je man of wie dan ook, en je ziet hoe die vreselijke dood bezit neemt van je geliefde, dan zou je het liefst alleen maar zwijgen, dan ben je verstomd. Verstomd door stilzwijgen, door die macht en majesteit van de dood. Maar als prediker heb je natuurlijk geen keus. Dan moeten we naspreken wat er staat, ook in de woorden die de Heere, die Paulus hier gebruikt. Nekrooi, lijken. En nogmaals, dan is het een actieve doodstaat. Daar gaat iets vanuit van die doodstaat. Misdaden en zonden. Je zou kunnen denken aan de doodstaat van Lazarus, om maar een beeld te gebruiken. En ik zeg nogmaals, gemeente, doe het met alle voorzichtigheid. En omdat ik zelf vaak ook bij het graf heb gestaan, ook van eigen familieleden, doe ik dat niet lichtvaardig. Dat mag u van me aannemen. Maar als de Heere zegt, wentel de steen af bij dat graf van Lazarus, dan zegt Martha, Heere, hij heeft 4 dagen gelegen, hij riekt nu al. Het was al in een staat van ontbinding, dat lichaam. En zo, zegt Paulus, zijn wij voor God. In verregaande staat van ontbinding, waar de doodsgeur aanhangt, de misdaden en de zonden. De Heere moet zich vol afschuw van de mens afwenden. En kijk, gemeente, die doodstaat van de mens, die kan natuurlijk op verschillende manieren zich openbaren, net zo goed als in het dagelijkse leven de dood er wel eens anders uit kan zien, de ene keer of de andere keer. We hebben gevoelens van afschuw als wij kijken naar de beelden bijvoorbeeld van Auschwitz, waar al die lijken liggen, opgestapeld, vermoord door de nazi's. Dan toont zich de dood in zijn meest afschuwelijke gedaante. Maar de dood kan ook veel verfijnder. Bedekt onder de mooiste lentebloemen. En een verschijnsel wat ook uit Amerika is overgewaaid, dat is dat de doden steeds meer worden opgemaakt om die vreselijke doodskleur maar weg te krijgen en op te poetsen. Om het maar zo natuurlijk mogelijk te laten lijken. En dat is nog weer iets heel anders dan wanneer wij in Auschwitz of op andere manieren zien hoe de graven geopend worden. Maar het is beide hetzelfde. De geestelijke dood. En de lichamelijke dood. Dood is dood. Hoe het ook is. En als we nou kijken naar die geestelijke doodstaat van de Efeziërs. Ja, dan zegt Paulus. Dat ze zich hebben uitgeleefd. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Die Efeziërs, we komen ze tegen in Handelingen. Hoe ze 2 uren lang geroepen hebben in extase, groot is de Diana der Efeziërs. Diana of Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Er werden goddelozen, zedeloze feesten ter ere van haar georganiseerd. Die mensen die leefden zich daaruit. Ook op seksueel gebied. Dat is de doodstaat en de meest afschuwelijke gedaante die er is. Geestelijke lijken in verregaande staat van ontbinding. Maar Paulus heeft het niet alleen over die Efeziërs. Want hij sluit zichzelf erbij in. En hij zegt in vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses der gedachten. En wij, Efeziërs, Joden, wij allen waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Dat zag er bij Paulus natuurlijk heel anders uit. Paulus die beschrijft in de Filippense brief hoe hij een vrome fariseer was. In zijn gewaad, in zijn gelaat, in zijn gepraat. Er was niks op hem aan te merken. Hij leefde onberispelijk, zo zei hij. Nou, dat was ook zo. Je kon geen vuile vinger naar Paulus uitsteken. Onberispelijk naar de wet. Maar hier zegt hij, ik was dood door de misdaden en door de zonde. Ook al was daar die buitenkant. En ook al was ik een fariseer en een hebreer. Wij allen, kinderen des torens, geestelijk dood voor God. En gemeente, daar had de dichter van Psalm 116 last van gekregen. We hebben het gezongen samen. Ik lag gekneld in de banden van de dood. We hebben het samen gezongen, maar gemeente, hebt u het alles gevoeld? Gevoeld dat de dood actief is in je hart, in je leven. En dan kan je een geestelijk dode natuurlijk andere kleren aantrekken. En naar de buitenkant toe een ander leven leiden, maar innerlijk verandert daar niks mee. Die buitenkant, die verandert de binnenkant niet. Want geestelijk dood te zijn, dat is geen kennis van God te hebben. Dat is geen geloof in God te oefenen. Dat is hem niet zoeken, hem niet vrezen. Niet schrikken voor zijn majesteit. Geen verlangen naar zijn genade te kennen. Geen verlangen om hem te dienen en hem te vrezen. De geestelijke dood staat, gemeente, de Bijbel laat het ons zien op allerlei manieren. Het is een ontzaglijke toestand. Dood door misdaden en zonden. Lijken in Gods oog. Maar nu tekent Paulus hier een tegenstelling. Want zo zijn we de tekst begonnen te lezen nadat hij die toestand beschreven heeft. In de eerste versen zegt hij: maar God. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hij gaat dode mensen levend maken. Dode mensen levend maken. Dus geen halfdode mensen. Of halflevende mensen. Die toch al door hun berouw of door hun tranen al een beetje de weg terug hebben gevonden. Die toch al dit hebben en die toch al dat hebben. Of wat je in onze gezinten steeds meer hoort. Mensen die hun hart voor Jezus geopend hebben. En God hebben toegelaten om in hun hart te gaan werken. Nee, als God mensen vindt, dan vindt hij ze in een doodstaat. Als ik u voorbij ging, zo zegt de Heere, zo zag ik u vertreden in uw bloed. En de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo vindt God de mens. Zoals hij is. En op de plaats waar hij is. Dood door de misdaden en door de zonde. En het is niet anders. En als een mens, gemeente, door God levend gemaakt wordt, dan hoort hij de stem van de Zonen Gods. Zoals dat ook bij Lazarus ging. Lazarus, kom uit! En wat bevond Lazarus toen? Wat was zijn ervaring, wat was zijn bevinding, wat zag hij? Hij zag het graf. Hij zag de zweetdoeken, de grafdoeken. Hij rook de dood nog van zijn eigen doodslucht. De misdaden en de zonden. En als we dat geestelijk overbrengen, gemeente, dan is dat niet anders. Waar een mens ontwaakt, waar een mens wakker wordt, doordat hij de stem van de Zonen Gods gaat horen, dan bevindt hij dat hij in de dood is, in de banden van de dood. En dat de dood in hem actief is. En dat hij geen leven kan voortbrengen, dat hij geen geloofsoefening kan werken, niets. Geen goede gedachten van God kan hij voortbrengen. Maar God, en dan komen we bij het tweede. Een onbegrijpelijk wonder. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Hij neemt redenen uit zichzelf, niet uit die mens, want die is dood. En hij had de mens rechtens kunnen laten liggen in die doodstaat. Die mens van wie de doodsgeur uitging. Sinds Genesis 3, hij had hem verdiend kunnen laten liggen. Maar dat kan God niet. Want hij is rijk in barmhartigheid. Zijn wezen is liefde. Hij heeft er een behagen in om wel te doen. En daarom heeft hij in zijn welbehagen het zich voorgenomen om een volk zalig te maken door genade. En dan zegt Paulus hier, heeft ons levend gemaakt met Christus. Een onbegrijpelijk wonder en geheimenis. En dan moeten we begrijpen dat Paulus hier ten eerste doelt op dat grote heilsfeit van de paasmorgen, wat we 2 weken geleden hebben overdacht. hoe de Heer Jezus Christus door de Vader werd opgewekt uit de dood en door eigen kracht opstond uit de dood, hoe het graf geopend werd, hoe hij de dood verslonden heeft tot overwinning. En nu zegt Paulus hier, dat deed hij niet alleen voor zichzelf en hij was ook niet alleen. Nee, heeft ons levend gemaakt met Christus. En hij gebruikt hier nog een aantal uitdrukkingen. En heeft ons mede opgewekt, in vers 6. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En ze hebben deze overeenkomst, het gebeurt allemaal met Christus. Levend gemaakt, opgewekt, in de hemel gezet. Met Christus. En hoe moeten wij dat verstaan? Wat bedoelt Paulus hier? Nou, we kunnen dan bijvoorbeeld denken aan de hoge priester in het Oude Testament. Die hoge priester, jongens en meisjes, dat weten jullie misschien wel. Jullie hebben misschien ook wel eens een kleurplaat over de hoge priester gemaakt. Die had prachtige kleren aan. Wit en hemelsblauw en allerlei kleuren. En dan had die hoge priester ook iets op zijn borst. Wat had die hoge priester op zijn borst? Op die kleren, wat was daarop vastgemaakt? Wel, dat was de borstlap, zoals dat genoemd wordt. Met 12 edelstenen. En in elke steen was de naam van een van de stammen van Israël gegraveerd. Ruben, Simeon, Levi, tot en met Benjamin toe. En als de hoge priester zijn werk deed en in dat heilige inging, en het heilige der heilige inging, dan mocht dat volk natuurlijk niet mee, letterlijk. Want dan mocht alleen de hoge priester maar in, als hij bloed bij zich had. Maar symbolisch droeg hij in die borstlap het volk van God mee, dat heiligdom in, tot voor het aangezicht, tot voor de troon van God. Ze gingen met de hoge priester mee het heiligdom in. En zo is Christus ook opgewekt en opgestaan en in de hemel gezet. En hij nam zijn kinderen als het ware op zijn hart mee. Zoals die hoge priester dat volk op zijn hart droeg, meenam het heiligdom binnen, voor hen verzoening deed. Zo nam Christus zijn volk mee, toen hij opstond uit de doden. Toen hij zijn hemel voer. En nu zit hij aan de rechterhand van God en nu heeft hij de namen van zijn kinderen in zijn hart. En gemeente, nu heeft Paulus het hier in deze tekst dus over een orde. Wij waren dood door misdaden en door zonden. Maar die barmhartige God heeft ons levend gemaakt. Mede opgewekt, mede gezet in de hemel. En daar ziet u ook een, niet alleen maar een orde, maar het is ook een chronologische orde. Zo is het gegaan in de heilsgeschiedenis. Eerst die dood, en toen werd Christus levend, en daarna in de hemel gezet. En in het geestelijke, in het bevindelijke leven, gemeente, is het niet anders. Als God begint te werken, dan begint Hij op de plaats waar wij liggen, in de toestand waarin wij zijn, in de doodstaat. Want wat moet ik in mijn bevinding en mijn beleving anders met een opgewekte Christus? Of wat heb ik dan aan een ten hemel gevaren Christus? Daar zijn mijn ogen blind voor. Daar ben ik dood voor. En daarom is het Gods weg en Gods werk om een mens te ontdekken aan die banden van de dood. En wie dat overslaat, gemeente, wie de doodstaat van de mens overslaat, die bedriegt zichzelf. Want de schrift maakt duidelijk, en het werk van de geest maakt duidelijk, dat er plaats gemaakt moet worden voor die opgestane en ter hemel gevaren Christus. Mede opgewekt, mede de hemel gezet in Christus Jezus, heeft ons levend gemaakt met Christus. dat kan natuurlijk wel een aantal vragen opleveren. Want een mens in zijn geestelijke dood staat. Ja, die wordt levend gemaakt. Maar hier wordt het heel sterk dus verbonden aan Christus. Met Christus. Maar is er dan al geestelijk leven voor de kennis aan Christus? Die vraag zou je kunnen stellen. Want iemand die in zijn doodstaat leeft of daaruit opgewekt wordt. Christen die uit de stad verderf gaat. In de Bunyan, in de christenheid van Bunyan. Wat wist hij van Christus? Hoe kan het dan dat Paulus hier zegt, heeft ons levend gemaakt met Christus? Wat weet een mens daarvan? Wat voor kennis heeft hij van Christus? Dat ligt toch zo verborgen? En hoe moet dat dan gepredikt worden? Gemeente, daar zou veel over te zeggen zijn. En ik zeg er ook wel het een en ander over. Maar toch, we moeten allereerst constateren, vanuit de schriften, dat de Heere een mens geen enkele rustgrond biedt buiten Christus. Geen enkele rustgrond buiten Christus. Dat moeten we vasthouden, dat moeten we prediken. Dat laat de schrift op allerlei manieren zien, bijvoorbeeld in de tijd van Noach. Toen die ark werd gebouwd. En toen Noach heeft gepredikt. De mensen die konden bij die ark staan. En ze konden er eens omheen lopen. En ze konden er eens naar binnen kijken. Ze konden heel dicht bij de ark zijn. Maar als ze er niet binnen waren. Als ze niet in de ark waren. Toen de zondvloed begon. Dan was het verloren. Dan konden ze zich eraan vastklampen. Maar alleen in de ark. Was behoud. En buiten de ark, hoe dicht je er ook bij was, was de dood. Of denk aan de vrijsteden in het oude Israël. Je had daar 6 vrijsteden, jongens en meisjes. Dat weten jullie wel van de zondagsschool, of de gewone school, of de catechisatie, waar mensen die iemand per ongeluk hadden gedood, naartoe konden vluchten. Maar achter hen aan, daar kwam de bloedwreker. Eén, dat was in die oude tijden van Israël zo. Eén uit de familie, die mocht het bloed van die gedoden, mocht hij wreken. En verspreid over het land waren dan die 6 vrijsteden. En die mensen die vluchtten daar naartoe. Maar als die bloedwreker hen inhaalde, dan konden ze niet zeggen, ja maar ik ben toch op de goede weg. Ik ben er bijna, ik zie die vrijstad al. In de vrijstad. In de ark. In Christus. Daar alleen is rust. Daar alleen is het veilig. Dat is de regel in de schriften. En op die toeleidende weg dan. Als een mens daar nou op loopt, wat moet zo iemand dan te horen krijgen? Nou, dus niet dat hij mag rusten. Van nou ben je op de goede weg, dan komt met jou wel goed. Leg niemand haastig de handen op, zo zegt Paulus. Maar dan moet de belofte gepredikt worden. Die als wegwijzers op die goede weg, op die toeleidende weg staan. Zoekt en ge zult vinden. Klopt. En u zal worden opengedaan. Wend u naar hem toe en u zult behouden worden. Maar rust niet voordat u in hem geborgen bent. Kan iemand gemeend op de toeleidende weg omkomen voordat hij de vrijstap bereikt heeft? Nee, dat kan niet. De term toeleidende weg verhindert dat ook. Die weg die leidt altijd toe. En die brengt ook altijd bij Christus. Anders is het geen toeleidende weg. De toeleidende weg veronderstelt, daar is geen stilstand, daar is geen omkomen. Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Dat staat de Heere niet toe. Hij brengt zijn volk in die vrijstad. Maar weet u, of jij, of dat je op de toeleidende weg bent? Het kan best zijn dat het helemaal geen toeleidende weg is en dat er wel tranen zijn, maar dat dat Ezau's tranen zijn. Of dat het de berouw is van Judas. Dat nabijkomende werk, dat lijkt zo op die toeleidende weg. En daarom waarschuwt Paulus ook, onderzoekt u zelf, beproeft u of dat u wel in het geloof bent. En daarom vertrouwt Gods kerk zich ook niet dat op de toeleidende weg loopt. En dat zegt: Heere, doorgrond me, ken mijn hart. En zie of het bij mij een schadelijke weg is. Leid me op die eeuwige weg die bij Christus brengt. Dus dan moet de belofte gepredikt worden. Maar niet als rustgrond. Maar als een pleitgrond. Die verwachting geeft dat die vrijstad eenmaal binnengegaan wordt. En als je nou niks van dit alles kent, gemeente, als je nou ook niet dat leven kent dat bij die toeleidende weg hoort, niets weet van de droefheid naar God, niets weet van hoop op God, niet weet van verlangen naar God, niets weet van het haten en vlieden van de zonde. En als je nou nog gewoon in je dood staat, ja gewoon, als je nou nog in je dood staat bent. En dat weet u, dat weet jij, of dat zo is. Jij weet best hoe het ervoor staat. Met je harde hart. En je onverschillige houding. En je leven voor deze wereld. En je hang naar de zonde. En dat je wel in de kerk bent, maar dat je niks meeneemt. En dat je gewoon weer doorleeft straks. Wat moet er nou tegen zulke mensen gezegd worden, die zo verhard zijn en zo verblind en zo onverschillig? En misschien noem ik jouw naam wel of uw naam. Nou, dat moet natuurlijk een waarschuwing klinken. Als je zo doorgaat, dan kom je voor eeuwig om. Dan ga je voor eeuwig verloren. Maar dat is niet het enige wat tot mensen in de dood staat gepreekt moet worden. Ook die het uitleven nog. Wat zeggen onze Dordtse vaderen tegen alle volken en alle mensen zonder onderscheiden? Dat zijn dus mensen die nog in hun doodstaat liggen. Maar dat zijn alle volken en mensen van nature. Wat moet daar gepreekt worden? Die in de gekruisigde Christus gelooft zal niet verderven, maar zal leven. Kan zo'n dode dat horen? Kan zo'n dode dat gehoorzamen? Gemeente, dat is niet aan de prediker om dat te beoordelen. Hij moet het bevel geven van bekering en geloof. En tot wie komt dat bevel? Niet tot halfdode mensen of halflevende mensen. De prediking van de belofte, de prediking van de aansporingen komt niet alleen maar tot mensen die al wat levenstekenen hebben vertoond, maar die gaat ook juist uit naar de doden. Ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ezechiël moest prediken tegen het dal van dorre doodsbeenderen. En dat ziende op de macht, de almacht en de gewilligheid van God om doden te doen horen. De stem van de Zoon van God. En gemeente, dat opent toch een weg. Luister nog eens, jij die zo onverschillig bent, maar die diep in je hart misschien nog een heel teer plekje hebt. Dat hoop ik. En dat u, die maar doordraaft in de wereld en in de zonde, ergens toch nog een snaartje hebt wat kan trillen. Er is doen aan. Er is echt doen aan. Je bent nooit te dood. Je bent nooit te hard. Je bent nooit te oud. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat geeft mij moed, gemeente, ook bij het prediken. Ik hoef geen aanknopingspunten bij u te zoeken. Ik hoef ze ook niet te prediken als voorwaarde. En dan moet je eerst dit en dan moet je eerst dat en dan... Nou, dan komt er misschien een belofte in zicht. Doden zullen horen. Denk nooit te klein van deze God. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Zo verloren als jij bent. Zo dood als u bent. Zo onmachtig, zo onwillig, zo onkundig. Er is niemand buiten en zonder hoop. En dat maakt Paulus ook wel duidelijk uit het vervolg. Als hij die onverdiende zaligheid gaat uitstallen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is de derde gedachte. De eerste was een ontzaglijke toestand. De geestelijke doodstaat. Gaan we er nooit klein van denken, gemeente. Meen nooit dat er nog iets goeds en iets behagelijks voor God in u overgebleven is. En dan ook een onbegrijpelijk wonder. Levend gemaakt met Christus. En dat leidt tot een onverdiende zaligheid. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, dat zijn zo'n aantal woorden, gemeente, die wij kennen. We kennen het woordje genade natuurlijk. Dat woord heeft een mooie klank. Maar wat is dat nou, genade? En wat betekent dat? En voor wie heeft dat betekenis? Genade. Nou, genade, gemeente, heb je niet nodig als je verdriet hebt. Als je in rouw bent bijvoorbeeld, of tegenslagen kent, dan kun je genoeg hebben de kracht van God. Maar die is ook te vinden. Dat is een van de genadegaven, algemene genade die God aan mensen schenkt. Mensen in hun verdriet ondersteunt en helpt, kracht geeft. Of als je ziek bent, dat hij je genezen wilt, dan heb je genoeg aan zijn hulp, aan zijn helende genade. Maar genade zoals Paulus die hier bedoelt, die is er voor zondaren. Die is er voor verlorenen. Voor doemwaardigen. Voor mensen die het bedorven hebben. Die niks verdienen dan alleen de hel. Genade. Vrije gunst. Voor mensen die dood zijn door misdaden en door zonden. Rebellen. Opstandelingen tegen God. Zoals het in Psalm 2 wordt beschreven. De geest van de ongehoorzaamheid. De vijandschap tegen God. Dan krijgt genade betekenis. Voor veroordeelde zondaren die onder de doem van God liggen. Onder het vonnis van God. En die worden zalig. Zo staat hier. Uit genade zijt gij zalig geworden. En wat is dat zalig? Wat is zalig worden? Wat is een zaligmaker? Nou, dat betekent dat je verlost wordt. En Hellenbroek zegt in zijn catechisatieboekje, dat heeft twee betekenissen. Dat is niet alleen verlossen van, ja, je moet verlost worden van je zonden. Je moet getrokken worden uit de duisternis. Maar je moet ook verlost worden tot. Je moet gebracht worden tot zijn genadelicht. We moeten teruggebracht worden in de gemeenschap met God waaruit we gevallen zijn. We moeten teruggebracht worden naar de liefde van God. Naar de gunst van God. Naar het hart, naar het vaderhart van God. Dan heeft de zaligheid zijn vervulling. Niet alleen verlost van het grootste kwaad, zoals Hellenbroek dat zegt. Maar ook gebracht tot het hoogste goed. Uit de duisternis van de zonde, uit de macht van de boze. Gebracht tot het licht van Gods genade. Tot het liefdeshart van God. En dat gebeurt dus Ook in de beleving, in de bevinding. Daar ben je zelf bij. Zalig zijt gij geworden. Dus niet dat word je straks. Ja, dan wordt het volkomen waar, zalig. Maar het begint hier. Het beginsel. Zo zegt onze catechismus van die eeuwige vreugde, die voel ik hier al in mijn hart. En we hebben pas uit zondag 19 overdacht, gemeente, hoe dat Heer Jezus Christus de rechterhand van de kracht van God zit. Zoals Paulus dat hier zegt, in de hemel gezet in Christus Jezus. En zoals ik al eerder zei, toen deed de Heer Jezus dat werk dus als hoge priester. Hij nam de namen van zijn kinderen mee, zoals de hoge priester de stammen meenam het heiligdom in, met die borstlap. Zo werd Christus opgewekt uit de dood. En in de hemel kwam hij, terwijl hij de namen van zijn kinderen op zijn hart droeg. Die hij van zijn vader gekregen heeft. En de stilte van de eeuwigheid aan. Die in zijn handpalmen waren gegraveerd, om een ander beeld te gebruiken. Ze zijn met hem in de hemel gezet. En zondag 19 zegt dan, giet de Heer Jezus Christus hemelse gaven uit in de harten van zijn kinderen. Maakt hij ze hier al zalig? En wat betekent dat? Dat hij die hemelse gaven geeft. Dat hij ze zalig maakt, dat hij ze verlost van het kwaad en brengt tot het goed. En dan geeft hij gaven in hun hart. En een van de eerste liefdesgaven, een van de eerste gaven die hij uit de hemel schenkt, dat is de liefde. De liefde die hij uitstort in het hart. Dat je de Heere lief krijgt. En er zijn er ogenblikken in het hart van Gods kinderen. Hebben ze de Heere zo lief? Dan stroomt hun hart over van de liefde. En dan zeggen ze, Heere, ik ga nooit meer zondigen. Want ik heb u zo lief. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere, die hoort mijn stem. Mijn smeking en mijn klagen. Een mens zou bij tijden wel eens onder bezwijken, gemeente, als de liefde overvloeide. Want die liefde die maakt je gelukkig. Die liefde die tilt je overal bovenuit, al ben je in de grootste smart. Al ben je ziek. Al ben je gehandicapt. Al moet je een kind naar het graf brengen. Of je lieve vrouw. Of ook al ga je zelf sterven. Dan kan het in het hart leven. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Dat is een hemelse gave als God die liefde uitstort in je hart. En die liefde, die gemeente, ik zei al, die maakt gelukkig. Die maakt de mens zo blij. Jongens en meiden, denk nou nooit dat het geestelijke leven is een leven van ach en wee en klagen en zuchten. Dat is er ook. Dat is er zeker. Maar ik ben zeer vrolijk in de Heere, zegt Jesaja. Want hij heeft mij de mantel der gerechtigheid omgedaan. En met de klederen des heils heeft hij mij bekleed. De blijdschap die zal onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. En dan gaat zo'n mens huppelen. Huppelen van zielenvreugd. Zo blij. Zo vrolijk. Zoveel vreugde als een kind van God bij tijden mag ervaren. Dat is een hemelse gave dat hij de blijdschap werkt. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Blijdschap op het hoofd en in het hart. Maar wie weet heeft gemeente van deze hemelse gave, die weet ook dat het inderdaad zo genoten en zo toegesloten kan zijn. Vanwege de werkelijkheid van die overblijvende zonde en zwakheid. De werkelijkheid van de wereld. Die mij achterna gaat. Waar ik ook ga en waar ik ook sta en waarin ik ook de ogen sla. De zonde die in mij leeft. de zonde die ik ben. Dat lichaam der zonde en des doods, waardoor Paulus moet klagen als ik het goede wil doen. Oh, ik wil dat goede zo graag doen. Ik wil u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte, maar ik vind het kwade in mij. En dan komt er een andere gave, die niet zozeer als gave wordt beleefd, maar wel een gave is, dan werkt God de droefheid naar God, die dan met een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Een droefheid in je hart. Dat is niet fijn, jongens en meisjes, om verdrietig te zijn, toch? Wie is er nou graag verdrietig? Maar die droefheid naar God, dat zijn zoete tranen, gemeente. Daar wil je de blijdschap van de wereld, het plezier van de wereld nooit voor hebben. Liever die droefheid naar God. Liever die zoete tranen aan de voeten van de genadetroon. Dan alle pret en jolijt in deze wereld. De droefheid naar God, wie het vatten kan, die vat het. Een gemeente waar nu droefheid is. En waar armoede is. Daar is een bedelaar. Dat zulke mensen die bedroefd zijn naar God. En die zich zo arm weten voor God. Arm aan geestelijk leven. Arm aan goede werken. Arm aan geloof. Arm aan heiligmaking. Dan word je een bedelaar, gemeente. En waar een bedelaar is, zo zegt Paulus, daar is een God die rijk is in barmhartigheid. En weet u wat er dan in het beleving van iemand die die droefheid naar God kent steeds meer waar wordt? Dat is dat zinnetje wat tussen haakjes staat. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus als het ware een samenvatting van wat Paulus hier eerst heeft gezegd. De constatering, de beschrijving van die ontzaglijke toestand, de doodstaat. Maar dan ook dat onbegrijpelijke wonder, medelevend gemaakt met Christus. Dan vat hij het als het ware samen in die woordjes in vers 5. Uit genade zijt gij zalig geworden. En daar stem ik zo mee in. Niet uit mij. Niet door mijn werken. Er is niks waar ik in kan roemen. Dan in genade alleen. Onverdiende gunst. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En ik roem in vrije gunst alleen. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En op de leerschool van genade, gemeente, wordt dat woordje steeds meer gespeld. Dat gaat steeds meer betekenis krijgen. Genade en genade alleen. Dat wordt ook steeds een groter wonder. Want ik zei al, dat is een onbegrijpelijk en een onbevattelijk wonder. We hebben het natuurlijk wel eens over het wonder van de bekering. Van de eerste bekering bedoelen we dan. Als een mens van dood levend wordt, dat is een wonder. Door zijn leerlingen zeggen, dat is een wonder, dat is nog groter dan de schepping in Genesis 1. Maar dat wonder wordt niet kleiner, gemeente. Dat wonder wordt steeds groter. Als ik niet alleen maar voor de eerste keer, maar ook voor de tiende keer. Ja, ook voor de duizendste keer. Door God bezocht wordt met zijn barmhartigheid. Want Paulus die schrijft deze woorden. Wij waren dood. Daar is hij dus over verleden tijd. Verleden tijd, wij waren dood door misdaden en de zonde. Maar in het Grieks staat daar een woordje. Dat staat in de onvoltooid verleden tijd. En jongens en meisjes, jullie kennen dat verschil dus. Voltooid verleden tijd of onvoltooid verleden tijd. Het was wel in de verleden, maar het is nog onvoltooid. Het gaat nog steeds een beetje door. En een beetje veel door. De kracht van die oude mens, van die geestelijke doodstaat, die is nog zo volop aanwezig in het leven van Paulus. En daarom klaagt hij: wie zal mij toch verlossen van het lichaam deze doods? Dat voelt hij. De kracht van de zonde. De kracht van de dood. Onvoltooid verleden tijd. En daarom wordt dat wonder steeds groter. En gaat Gods kerk het steeds meer spellen. Genade en genade alleen. Niet uit de werken, want daar kan ik niet meer in roemen. Ik ben mezelf zo vaak tegengevallen. Al die beloften die ik gedaan heb. Komt niks van terecht. Maar in die strijd, gemeente, dan geeft God nog een gave aan zijn kerk. En dat is de gave van het heimwee. Het verlangen naar God. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen. En verlost zal zijn van mezelf. En van de zonde. En van de wereld. En van de boze. Die strijd die ten bloede toe moet zijn. Waar ik zo moe van word. Want ik heb alles tegen. En alleen bij u, mijn koning en mijn God. Daar alleen verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En hier is het alleen maar aanmodderen. En vuil worden. En vallen. Een verlangen naar God. Om verlost te worden. En in die strijd, gemeente, dan wordt zo'n tekst steeds dierbaarder. Dat je het wel eens mag zeggen en dat je je wel eens eraan mag optrekken en aan mag laven. Maar God, ik in mijzelf. Ach. Een oud kind van God zei het is. Het enige kenmerk dat ik nog heb is dat ik geen kenmerken meer heb. En dan blijft er niks anders over dan een naakte zondaar. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. En gemeente, als ik nog even probeer samen te vatten wat ik vanochtend heb willen zeggen. Wat de schrift naar mijn overtuiging heeft willen zeggen. Wat u moet meenemen naar huis toe. Allereerst voor de onbekeerden. Mensen die nog in hun doodstaat leven. En anders mag ik het niet zeggen. Wat was voor u de boodschap? Ja, bekeert u, want anders kom je om, dan sterf je. Maar ook, er is doen aan. Er is echt doen aan. En als we zoekend gemaakt zijn, en we geen rust vinden in ons hart, en we opgejaagd worden door die bloedwreker, hoop op God. Leg uw vinger bij de belofte. U bent onmachtig, maar Hij is almachtig. U bent onwillig, maar Hij is gewillig. Dat zegt het geloof. U bent onkundig, maar Hij is de opperste wijsheid. En u die genade mag kennen, die bevindelijk hier iets van mag weten, van dat levend gemaakt zijn met Christus, en die bij aanvang iets mag kennen van die volkomenheid en van die algenoegzaamheid van Hem. Uw wandel zij in de hemelen. Verwacht toch de zaligmaker. Om uit te zien naar die tijd, naar die toestand, dat het voor goed verleden tijd zal zijn. Voltooid verleden tijd. Wij waren dood door de misdaden. Maar nu leef ik in alle eeuwigheid. Want uit genade en uit genade alleen mag ik zalig zijn. Amen. Heere, schenk Gij ons kennis van deze dingen. Schenkt U ons kennis aan Hem die alle dingen verworven heeft en ze door zijn geest ook toepast. Schenk ons een geloofsoog om op Hem te zien. Om het bij Hem te zoeken in zijn bloedwonden, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn gewilligheid, in zijn almacht, in zijn wijsheid. In alles wat aan Hem gans begeerlijk is voor een arm verloren zondaar. Heere, geef ons grote gedachten van U, van Uw barmhartigheid, van Uw welwillendheid. Geef ons kleine gedachten van onszelf. En geef zodat we het oog buiten onszelf op U mogen slaan, Heere Jezus Christus. En dat we niet zullen rusten totdat we in die vrijstad zijn, in die ark der behoudenis, geborgen in het bloed van de gekruisigde, toegepast aan ons hart. En dat we het ook bij aanvang in beginsel mogen leren zeggen. Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde. Dat er vrede is door het bloed zijns kruises. Heere, wilt U zo de prediking achtervolgen met Uw zegen en met Uw geest. En laat het vast blijven haken, Heere, voor ieder van ons. Voor ieder was er een woord bij. Voor de verharde, onbekeerlijke zondaar. Voor de zoekende zondaar. En ook voor de zondaar die uit genade zalig werd. Maar ieder van ons heeft datzelfde nodig. Genade alleen. Wilt U ons dat schenken, Heere? En ons horen op onze gebeden. Breng ons deze middag ook weer bijeen. Vergeef het zondige, alles wat niet volkomen was. Doe er verzoening over. En bekroon het U met Uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 6 zingen wij tot slot. Want God de Heere zo goed, zo mild. biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.